Goedenavond, beste luisteraars en hartelijk welkom bij Radio Onda Italiana. Vanavond in studio Silvia Terribili. En vanavond zullen we het hebben over de nieuwste documentaire van regisseur Frank de Roy, De Stilte Schreeuwt. Deze documentaire gaat op 9 april in première in Pathé Tuschinski in Amsterdam. Documentairemaker Frank de Roy gaat op zoek naar antwoorden op de vraag: waarom is er al 5 jaar op rij een onverklaarbaar hoge oversterfte? Waarom krijgen enkel long-covid-patiënten erkenning en hulp, maar patiënten met vaccinatieschade niet? Hoofdrolspelers in de film zijn onder meer klinisch patoloog Frank de Groot, Maurice de Hond, vaccinatieslachtoffer Magdalena Zambo, hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening professor Dr. Ronald Meester, bedrijfarts Alexander van Walraven, OMT-lid professor Dr. Andreas Vos, jurist Maria Louise Genet en data-analyst Wouter Aukema. En we hebben straks Frank de Roy in de uitzending. En we gaan nu eerst luisteren naar de trailer van de film.
Heb je hem genoeg kussen gegeven?
Ja,
goed zo.
COVID-19 can be characterized as a pandemic.
We have already started at the NIH and with many of our collaborators on the developing of a vaccine.
All over the world we're seeing the devastating impact of this invisible killer.
Nous sommes en guerre.
We maken iets mee dat ongekend is. Nederland gaat op slot.
Vanmiddag is met goede nieuws naar buiten gebracht dat het eerste coronavaccin een positief advies heeft gekregen.
I promise you, they are safe and effective.
Hecht je zo vreselijk aan je recht, je vrijheid om nee te zeggen tegen vaccinatie? Daar leg ik me niet bij neer.
De oversterfte is enorm, 900 mensen per week. Wil de regering een academische commissie vragen om dat uit te zoeken?
Die prik ging in mijn arm en ik zat in 30 seconden zat hij al in mijn keel. En toen dacht ik, oh, wat heb ik gedaan, wat heb ik gedaan?
Ik had zoiets van, ik moet de ambulance bellen, want volgens mij ga ik dood.
Ik had het gewoon nooit moeten doen. Elke dag pijn, onbegrip van de samenleving.
Heftig pad wat je bewandelt.
Ik krijg nu wel met enige regelmaat mensen die opeens dood omvallen.
Longembolieën, hartinfarcten, hersenbloedingen.
De hoeveelheden mensen die plots dood zijn, is echt gigantisch toegenomen.
En dit is belangrijk voor het onderzoek naar of er iets met vaccins aan de hand is. Want als de overheid zelf degene is die moet betalen, is ze niet zo heel goed in staat om onafhankelijk onderzoek te doen.
In die contracten staat dat Pfizer nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor welke schade dan ook die uit de vaccins zou voortvloeien.
De vaccinatie, daar zit zeker stoffen in die ervoor kunnen zorgen dat het immuunsysteem uit balans kan raken.
Als ze het rapport dan niet terugtrekken, dan is het dus niet meer alleen een onbedoelde fout.
Verdwijnen van meldingen van ernstige bijwerkingen, overlijdens.
Het totale aantal meldingen in Nederland staat nu op 236.441. Dan is er dus eigenlijk wel iets heel ernstigs aan de hand.
Als er een andere behandeling zou zijn, dan zouden die vaccins geen emergency use kunnen krijgen.
Er zijn mensen overleden direct na vaccinatie, zeker. Dat je vaccinatie meeneemt in het onderzoek, prima. Maar dat naast heel veel andere factoren.
De wetenschappelijke begeleidingscommissie heeft aangegeven dat een overkoepelend integraal vervolgonderzoek niet tot nieuwe inzichten zal leiden.
Onbestaanbaar dat we dat niet doen.
Wanneer is het een keer klaar met liegen? Wanneer is het een keer klaar met draaien?
Als we willen snappen wat er gebeurt, dan moet je ermee aan de slag. Tenzij je het niet wil weten.
Ja, een hele goede avond. Dit is Radio Onda Italiana, Amsterdam, en vanavond in de studio Silvia Terribili. En vanavond hebben wij straks aan de lijn Frank de Roy. Hij is de maker van de documentaire De Stilte Schreeuwt, die op 9 april in première gaat in Amsterdam, in Pathé Tuschinski. En er zijn nog kaarten beschikbaar. We gaan Frank de Roy zometeen aan de lijn krijgen. En een heel hartelijk welkom aan Frank de Rooij. Frank, ben je daar? Hallo?
Hallo.
Ja, goedenavond. Goedenavond. En hartelijk welkom dat je vanavond bij ons in de studio of aan de lijn bent. Dit is Radio Onda Italiana. Hartelijk dank dat je beschikbaar wil zijn voor dit interview. We gaan praten over je documentaire De Stilte Schreeuwt. En de eerste vraag is natuurlijk, waarom heb je gekozen om zo'n onderwerp oversterfte in Nederland en bijwerkingen van het COVID-vaccin? Waarom heb je gekozen voor zo'n onderwerp?
Ja, nou allereerst goedenavond en leuk dat jullie bellen. En hallo alle kijkers ook, of luisteraars eigenlijk, moet ik zeggen. Het idee begon eigenlijk destijds bij de hoge sterfte, hè, die dan op een gegeven moment, hè, we hadden natuurlijk COVID, hadden we. En op een gegeven moment bleef die sterfte eigenlijk hoog. En daar had ook bijvoorbeeld politicus Omtzigt, maakte zich daar ergens veel zorgen om. En dat was voor mij eigenlijk een beetje de aanleiding van, om dat te gaan volgen. En er waren natuurlijk wel al wat critici om de, überhaupt rondom dat vaccineren van de hele bevolking op het moment, hè, in 2021, dat eigenlijk volgens mij 60 tot 80% van de mensen eigenlijk wel COVID gehad had ook. Voelde het een beetje als een doorpush, zeg maar. Terwijl je in principe misschien, en ergens snap je dat ook wel, als dat allemaal ingezet is, dat je dan denkt, we moeten iedereen vaccineren nu. Daar is ook heel veel geld natuurlijk ingestopt en heel veel expertise ook natuurlijk. Dat snap ik ook allemaal wel, maar op een gegeven moment dacht ik wel van, het voelt wel heel erg push, zeg maar, voor mij. En het lijkt ook helemaal niet te helpen. Want je denkt, dan gaan we vaccineren, dan ga je op een gegeven moment, die sterfte gaat dan zakken. Maar het leek eigenlijk wel toe te nemen, want het was natuurlijk, op een gegeven moment gingen ze dat dan ook bijstellen. Dan gingen ze de verwachte sterfte gingen ze ineens ophogen met zoveel procent. Om maar een beetje te doen lijken dat eigenlijk de oversterfte een beetje minder werd. Maar als je echt goed oplette en als je ook deze zorgen beluisteren van onder andere Omtzigt en nog wat andere ook wetenschappers die daar toch wel kritisch over waren. Van joh, het is een nieuw vaccin. De meeste mensen hebben wel COVID gehad. Moet je dan eigenlijk niet kijken van met zo'n nieuw spul überhaupt, hè? Want mRNA-vaccinaties waren toen nieuw. Moeten we daar niet een beetje terughoudend mee zijn en misschien zeggen van we gaan de meest kwetsbare mensen of echt alleen de ouderen of zo daarmee beschermen. En dat vond ik wel onderzoek waard, zeg maar. Dat was een beetje bij mij hoe het begon. Van hoe zit dit dat die sterfte zo hoog blijft?
Ja, je was wel bewust dat het een controversieel thema was. En dat er ook praktisch geen filmmaker durft over te gaan. Ik denk misschien dat jouw documentaire de eerste is van dit soort, zeg maar.
In Nederland misschien wel. Ja, in Nederland wel. Want je hebt natuurlijk in Amerika wel het een en ander. Daar heb je natuurlijk wel. De Republikeinen zijn dan wel wat kritischer op een gegeven moment geworden. En ook denk ik gewoon wel wat logischer gaan nadenken in mijn ogen. Want als je gewoon ziet van het lijkt helemaal niet dat die sterfte afneemt. Terwijl dus gaat er dan niet iets mis met die vaccins misschien. En op een gegeven moment zei je ook Omtzigt van, hoe zit dat nou met die aansprakelijkheid, hè? Van de producenten, van de farmaceuten, zeg maar. Daar deden ze heel schimmig over. Maar op een gegeven moment kwam natuurlijk de aap uit de mouw. Zo zei hij het ook. Van, wacht eens even. We hebben dat als overheid overgenomen. Deze aansprakelijkheid. En dat was ook wel op een gegeven moment dat ik dacht van, nu, dit is wel, dan ga je natuurlijk met belangenverstrengeling krijg je te maken. Want als een overheid dan moet gaan onderzoek doen of iets wel goed gaat, of iets wel veilig is en of iets wel doet wat het eigenlijk zou moeten doen. En er lijken wel wat meer dingen aan de hand. Ja, willen ze dat dan wel echt goed onderzoeken, zeg maar? Dat was op een gegeven moment ook steeds zijn vraag. Helaas raakte hij zelf ook overspannen. Hè? Ik weet niet of het met elkaar te maken heeft. Maar
nou, misschien hij was natuurlijk wel een deel. Moment... Voor een deel.
Ja, hij is natuurlijk op een gegeven moment was hij echt uit de running.
Ja.
En dat, want we hebben hem ook gesproken hoor, wel voor de film ook. Want ik hoopte hem eigenlijk te interviewen. Maar we hebben nu gewoon gebruik gemaakt van fragmenten van hem, zeg maar, uit die debatten. Hm. Dus je ziet wel echt zijn gevecht, zeg maar, zijn strijd zie je wel terugkomen, zeg maar. In die film ook. Dus ja, en ondertussen is er gewoon nog steeds geen antwoord. Want de sterfte houdt aan, hè, want die is nog steeds hoog. En nu zeggen ze dus van, hè, nu gaan ze ineens 2020 met een oversterfte van 10%. Dat gaat EIVM ineens nemen als basis. Hè. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen, maar ze pakken nu zeg maar dat als basis. Dus
dat is heel slim zeg maar. Natuurlijk, hè? Ja.
Dan is er in één keer 13,5% minder oversterfte ineens. Want je verwacht het. Dus ik heb ook hun allemaal benaderd.
Het is heel
dubieus
zo'n startpunt te nemen natuurlijk.
Daarom. En om te zeggen van ja, op het moment dat we 10% oversterfte hebben door een pandemie, gaan we dat nu als basis nemen en dat verwachten we dan nu. We verwachten zoveel sterfte. Nou, dan denk ik van vreemd, want je bent aan het vaccineren om het volgens mij met z'n allen wat naar beneden te krijgen. En tuurlijk speelt er ook vergrijzing, hè? Dat snap ik. En moeten we daar ook mee opletten. Maar die sprong die daar gemaakt is, dat is geen vergrijzing meer.
Dat kan
er is
niet echt
meer. Nee, kan niet. Kan echt niet met 10-15%. Dus dat vraagt gewoon om onderzoek. En we hebben ook op een gegeven moment de OMT-lid Andreas Vos ook wel gelukkig bereid gevonden in de film om een interview te doen. En dat ging er best scherp aan toe. Het was op een gegeven moment ging er bijna een stekker uit. Ja. Van, want ik bleef maar doorvragen. Ik ging ook maar door over die overheid die aansprakelijkheid over heeft genomen van de producent, wat heel vreemd is. Dat wilde hij ook maar niet geloven. Hè? Hij zei, het is niet zo. En het was destijds, was dat allemaal natuurlijk zwart gelakt en konden we het allemaal niet inzien, die contracten. En op een gegeven moment kwam er steeds meer naar buiten van, oh, die overheden die nemen dus die aansprakelijkheid over. Ja,
hadden die producenten gewoon die vaccins niet geproduceerd zonder zo'n garantie dat je niet aansprakelijk bent?
Ja, dus, en ook dat
was een voorwaarde.
Waarschijnlijk, hè? Ja, en ook afnameplicht, hè, hebben ze voorgetekend. Ja. Want ze hebben gewoon 10 vaccins per persoon in de hele EU. Hebben ze dus al afgekocht op een gegeven moment. Dus die zijn ze ook nu rustig nog door aan het prikken. Maar je merkt dat ze hebben de leeftijd al bijgesteld, hè, nu naar 70 jaar. Hè? Dus terwijl ze eerst nog baby's zelfs mee aan het vaccineren waren. Ik vond het echt bizar voor woorden. En zwangere vrouwen, noem het maar op. Met een nieuw middel, ja, dan is het denk ik wel van jongens, wat zijn we nou allemaal aan het doen, weet je wel? Ik kon eigenlijk gewoon niet geloven wat ik zag.
Nee. Ja. En zelfs de beslissingen over de aankoop en de contracten met Pfizer, die zijn nog steeds niet. Die heeft Ursula von der Leyen niet laten zien. Die afspraken die gemaakt zijn via de mail. Via...
Nee, klopt. Dat is ook allemaal nog steeds onder de tafel.
Ze heeft gezegd dat, dat die er niet meer zijn, maar. Daar zitten echt die afspraken die gemaakt zijn. Waarschijnlijk ook onder andere over aansprakelijkheid. Dus je was wel bewust dat je moeilijkheden zou tegenkomen bij het maken van deze film.
Ja, daar was ik wel bang voor. Maar ik dacht, ja, weet je, we gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon aan. En want ik had zoiets van, dit wil je met z'n allen weten als het goed is. Wat hier nou speelt.
Ja.
En natuurlijk kijken er ook heel veel mensen weg en die denken, ja, weet je, ik snap het ook allemaal wel. En het was paniek in de tent, want daar blijven we maar achter verschuilen, want het was een noodsituatie. Maar ja, op een gegeven moment niet meer natuurlijk. Op een gegeven moment in 2021 eigenlijk al, was het, hè, op een gegeven moment hadden we wel die lockdowns nog. Maar ik weet het allemaal nog precies. Het was echt wel op een gegeven moment, begonnen we best wel immuun te worden, hè, voor het virus op zich. Begon het was gemuteerd, het was veel minder heftig, dat Omicron toen. En we bleven maar pushen op die vaccins. En iedereen moest maar geprikt worden. En ik dacht van, joh, ik heb het gehad. Ik hoef hem niet, zeg maar. Dus dat was, en dat was ook een beetje dat ik dacht, ja, dit moeten we wel uitzoeken. Ja. En waarom dit nou zo'n push is, weet je wel. Dus dat, ja, dat hebben we proberen te onderzoeken met deze film. Maar inderdaad, wat je zegt, ja, je krijgt gewoon heel moeilijk de LAREPs en de EMA's en zo allemaal achter de camera. Want ze duiken allemaal weg. Want ik heb ze allemaal gesproken. Ik heb wel, moet ik zeggen, met het RIVM heb ik echt wel lange voorgesprekken heb ik wel gehad.
Ja.
Aan de telefoon en ook nog beeld gebeld met ze. En die waren best wel het eigenlijk met me eens, hè? Want die zeiden ook van ja, er is best wel wat aan de hand. En want oversterfte hadden we het dan over. En toen zei ik ook van ja, dat is eigenlijk maar een topje, hè, van een ijsberg. Want dat zegt eigenlijk iets over je gezondheid van je bevolking. Als die oversterfte er is, dan heb je gewoon eigenlijk een verslechtering van gezondheid is gaande, weet je wel.
Ja, want je kijkt naar alle oorzaken van sterfte. Mm-hmm. Dus niet alleen één oorzaak. Ja. Dus blijkbaar is een enorme sprong geweest in 2020. Ja. En ja, het blijft nog steeds, die oversterfte blijft nog steeds.
Ja, maar wat ik bedoel zeg maar te zeggen is van oversterfte is echt het topje. Want het gaat dan over sterfte. Maar ook mensen die gewoon heel erg verslechterd zijn in gezondheid. Ja. Dat speelt ook. Hè? Dus, want dat zegt Omtzigt ook op een gegeven moment. Hij zegt, ja, we worden ineens 2,5 jaar jonger. Hè? Terwijl je normaal gesproken met alle techniek en worden we steeds iets ouder, was altijd de tendens. Ja. Maar nu zie je de levensverwachting ook dalen. En volgens mij was die nu weer een beetje aan het stabiliseren wel. Maar hij is natuurlijk op een gegeven moment is hij een tijdje gaan dalen ook. Dus ik moet het wel goed zeggen. Want maar volgens mij is het nu, ja, wel nog steeds lager dan de verwachting. Zeg maar, de levensverwachting ligt volgens mij lager nu nog dan voor de pandemie, zeg maar.
Ja.
Dus dat moet op een gegeven moment gaan herstellen, zou je denken.
Ja.
Maar dat gebeurt dus niet. Ja. Ja.
Wat was de reactie van de mainstream media, van journalisten bij de aankondiging van je documentaire?
Wat zeg je?
Wat was de reactie van de mainstream media en
ja,
journalisten, nou, mainstream journalisten bij de aankondiging van je?
Ja, nou, ik heb geprobeerd hem echt bij de festivals te krijgen. Hè? Bij de ITVA en bij Movies That Matter is hij heen gegaan. En meerdere festivals ook in Kopenhagen. Maar ook de omroepen gewoon in Nederland. Want ik dacht, ja, deze film moet juist ook niet alleen maar in de alternatieve hoek blijven. Zeg maar. Mensen moeten dit wel weten. Dat dit speelt. En heel veel mensen weten het ook volgens mij gewoon helemaal niet. Want het wordt, ja, wat ik zeg, ze moffelen het een beetje weg. Hè? Van het is, ja, ze houden het, de stilte schreeuwt. Hè? De titel zegt het al. Het wordt echt stilgehouden. En dus mensen weten dit ook niet. Maar er was dan wel een soort van, ik had wel af en toe met redacteuren gesprek erover. Dat ze erover nadachten. Maar dan uiteindelijk durfden ze het niet aan om het uit te zenden, gewoon volgens mij. En dan blijft het stil, hè, ook letterlijk weer.
Waarom doen ze dat?
Ja, dan is het van, nou, we nemen het in overweging. We gaan erover vergaderen, weet je wel. En dan, je hoort het als we het wel gaan doen. En dus dan hoor je ook een hele tijd niks. En dan denk je, ja, hoor ik nou nog een keer wat? Maar je hoort dus ook niet van, we doen het niet. Je hoort het alleen maar als ze het gaan doen. Dus je zit, en dat kan wel 6 tot 8 weken duren, zeggen ze dan. Nou, op een gegeven moment zit je te wachten. Dan denk ik, nou, even nabellen weer. Of mailen en dan blijft het toch stil of we doen het niet. Of er is, wat ik ook heel veel terug heb gehoord, is dat er heel veel bezuinigd wordt. Hè? Dus ze hebben er geen centen voor, zeggen ze dan, om het uit te zenden. Terwijl ik, ja, ze mogen het bij wijze van spreken zo uitzenden. Het is geen, ik heb helemaal geen bedragen genoemd of zo. Dus ik heb het idee dat het meer gewoon het thema zelf is.
Nou,
maar dat denk ik eerder, ja. Dat het gewoon toch, ja, die mainstream journalisten. En je hebt natuurlijk Maarten Keulemans gelezen, denk ik.
Ja, ja.
Hè?
Ja, ik heb wat op Twitter gezien.
Ja.
Ik merkte op dat hij gaat niet inhoudelijk op. Hij heeft de film, denk ik, ook niet gezien.
Nee, hij heeft, dat vind
en,
ik echt wel
hij begint
bijzonder.
Meteen met ja, complotdenkers en Novaxers.
Antivaxfilm, dit en dat. En dan denk ik, nou, dat zeggen wij helemaal niet. Want wij zeggen alleen maar van, joh, de sterfte is hoog en dat moeten we met z'n allen willen weten waar dat door komt. En dat is een onderwerp, weet je wel, het vaccineren. Maar COVID speelt ook mee. Dat ontken ik ook niet. En dat zeggen we ook helemaal niet. Want dat post-COVID is ook wel wat mee aan de hand. Hè? Want die wetenschappers waar wij mee deze film hebben gemaakt, die zitten ook niet stil. Dus die zijn nu ook allemaal onderzoek aan het doen nog. En dat is misschien wel, in principe willen we daar ook een vervolgfilm over gaan maken. Want zij hebben wel dingen ontdekt wat te maken heeft met of het wel of niet een zoonose is. Of dus, hè, want dat
ja,
is nog
dat
steeds
is ook een hele interessante vraag. Die heb ik de hele tijd gesteld. Want ik ben sinds het begin van de pandemie ben ik bezig. Ik probeer expert mensen te interviewen. En officiële instanties heb ik ook geprobeerd. Maar heel moeilijk. Maar bij deze vraag, hè, wat is de oorsprong van het virus? Je kan niet bewijzen dat het een zoonosis is. Je kan ook niet bewijzen dat het uit een lablik komt. Maar ja, er zijn zoveel aanwijzingen. En sowieso, je kan niet bewijzen dat het natuurlijk is.
En, nee, maar er is dus
dan
dus
zou
nu iets
je
mee
moeten
aan de hand.
Blijven onderzoeken. Ja. Het is normaal dat je denkt, zoiets, dit heeft een effect gehad van erger dan oorlogen. En in de hele wereld wil je niet weten hoe dat komt. Want wij moeten het voorkomen.
Ja, we mogen het niet weten natuurlijk.
Maar die vraag wordt niet gesteld. Dan, en ze blijven gewoon herhalen. Het is natuurlijk, het is een zoonosis. Uh-huh. En je weet ook al het verhaal van Pieter Dastzaken natuurlijk. En al die experimenten. Als je dat soort dingen leest. En dan denk je, oké, maar je moet tenminste blijven onderzoeken. Hè?
Ja, maar je weet nog heel goed, Sylvia, denk ik. Ja. Sylvia, jij weet vast nog heel goed, in het begin was je een wappie en een gekkie. En een, als jij maar dacht dat het uit een laboratorium zou komen.
Je werd zo aangekeken alsof, kom op.
Ja. Het stond ook in de krant, hè. Het stond letterlijk in de krant van dat zijn de wappies en de gekkies die dat denken. Ja. En nu kunnen ze er bijna niet meer omheen, kan ik je vertellen. Want wij hebben nieuw bewijs, hè, nu. Maar dat is even echt een nieuwtje, wat ik nu geef. Ja. Want er liggen allemaal brieven klaar, of sterker nog, die zijn op de post al. Ja. Naar de WHO en naar de RIVM en et cetera. Niet van mij persoonlijk, maar wel door een van de wetenschappers uit de film.
Ja.
Want zij hebben gewoon nieuwe bevindingen gedaan.
Ja.
En dat zegt iets over het longvocht van mensen uit Wuhan, uit 2019. En wat hebben ze nou aangetroffen? Dat maakt het onderzoek over het vaccineren wel of niet als boosdoener wel weer ingewikkelder. Ja. Maar zij vinden dus synthetisch materiaal in longvocht van mensen die ver voor het vaccin, zeg maar.
Ja.
Dus wat zegt hun dat? Dat het dus niet de zoonose was waar deze mensen ziek van waren. Hè?
Ja.
Dus
maar het vreemde is dat er, we weten de waarheid niet, maar ik heb het idee, we moeten blijven zoeken naar de waarheid. En dat doen we al eigenlijk sinds het begin. Ik hoorde het verhaal van Luc Montagnier en ik dacht, dit moet je onderzoeken. En ze zeiden meteen, hij is gewoon oud, begrijpt er helemaal niks van. En je werd ook nog gecensureerd, want we weten al die verhalen. Op YouTube werd je gecensureerd, op Facebook, Twitter. En alleen als je die vragen stelde, waar komt dat virus vandaan? Het kan niet zomaar ontstaan zijn. Dat is, dat kan niet kloppen.
Nee, en daar is het toch te hardnekkig misschien voor gebleken. Of in ieder geval ook wat je ziet. Maar het lijkt ook wel die mix van mensen die dan zware COVID hebben gehad en daarna zijn gevaccineerd. Daar lijkt ook iets mee aan de hand. Alsof dat niet echt je helpt, zeg maar. Laat ik het zo heel voorzichtig zeggen. Dat je dus eigenlijk zou moeten zeggen, misschien wel, hè, maar dat is een hypothese, hè, die ik heb. Maar dat je zegt van, iemand heeft COVID gehad, ga die dan niet ook nog vaccineren, zeg maar, daarna.
Nee.
Maar goed, dat weet ik niet. Dat hoort allemaal bij dat onderzoek, wat dus niet gebeurt. Maar dat zou je wel moeten willen weten, denk ik. Want
en ook, je zou ook willen weten of al die mensen met long-covid, ja, hoeveel, in welke percentage waren ze gevaccineerd of niet?
Ja,
waarom wordt dit simpele onderzoek niet gehouden? Want dat zou iets kunnen vertellen.
Ja, ja.
Maar dat gebeurt helemaal niet. Dat wordt gewoon
opzij. Nou, moeizaam. Heel moeizaam. Ja. Want de data wordt moeilijk vrijgegeven. Heel moeilijk. Want ze proberen het wel, hoor. Bijvoorbeeld Wouter Aukema en Ronald Meester van de VU, hè, die zit in de docu, die willen heel graag al die data. Want dat is normaal, hè, in de wetenschap, dat je zegt, nou, wij krijgen gewoon de data.
Je moet iets kunnen uitsluiten, hè, want dan weten we dat.
Maar data is openbaar, hè, normaal gesproken. Maar nu rondom COVID niet, blijkbaar. Dus wetenschap kan helemaal niet aan het werk hiermee. Dus dat is heel bizar. Om ook te zien. Want ze moesten ook heel veel geld betalen. Hè? Dat is echt niet te geloven. Ze moesten geld betalen om data te krijgen. Wat dus publieke data is. Wat gewoon ook geanonimiseerd ook nog eens een keer is. Want ze gingen natuurlijk zeggen van ja, dat gaat over privacy en dit en dat. Nee, want het was geanonimiseerd. En het ging ook helemaal niet om een naam. Het ging alleen maar om, is iemand gevaccineerd wel of niet?
Ja.
En het maakt niet uit wie. Wel leeftijd en misschien een bepaalde achtergrond in de gezondheid, maar niet wie is dat of zo. Maar voor je onderzoek. Maar dat is gewoon allemaal onmogelijk gemaakt voor die mensen om fatsoenlijk onderzoek te doen. Dus het is echt, daar lopen we keihard tegenaan. Maar goed, dat laat deze film wel zien. En dat is denk ik wel ook goed ergens, dat je dat wel te zien krijgt. Van, hé, die gasten die willen het onderzoeken, maar ze kunnen bijna niet. Hè?
Ja. Ja.
Dus,
en eigenlijk wat mij ook opvalt, er wordt weinig, deze vragen worden niet gesteld. Ja, waar komt dat virus vandaan? En ook meer vragen over de PCR-test. Want er is ook een document geweest van Peter Borger, van vooraanstaande expert op dit gebied. En die ging over de PCR-test, die eigenlijk niet bedoeld was om de ziekte te testen. Hè? Dus de maker van de PCR, Carrie Mullis, die had het voor hele andere doeleinden gebruikt. Eigenlijk voor DNA-onderzoek.
Ja.
Dus het was...
Ja.
Al deze vragen over de PCR-test werden toen niet gesteld. En ook een vraag die ik ook heel vaak gevraagd heb. Waar gaan al die mRNA's naartoe? Hoeveel mRNA's worden ingespoten in eerste instantie? Waar gaan ze er naartoe? Wanneer worden ze afgescheiden van het lichaam? Of blijven ze in het lichaam? Dat kan je tenminste onderzoeken. En dat kan je misschien...
Ja, met obductieonderzoek. En dat is ook steeds de vraag.
Dat wordt ook niet gedaan. Of je
hoeft
er niks over.
Nee.
En
nee,
je weet ook dat sommige, want dit is een geneesmiddel eigenlijk. Het is gebaseerd op een GMO. Het is genetisch materiaal. En dus je gaat in je lichaam genetisch gemodificeerd materiaal injecteren.
Mm-hmm.
Dit zou al heel veel vragen moeten oproepen. En je weet niet wat het effect van zoiets in het lichaam
maar
is.
Maar dat mocht je ook niet zeggen, hè? Als jij zei... Ja. Het is gentherapie, werd er dan gezegd, hè, door een Willem Engel bijvoorbeeld, hè, ik zeg maar even wat. En die wist het allemaal niet, want dat was maar een dansleraartje, hè, want die had verder helemaal niet gestudeerd ervoor.
Ja.
Dus dat was allemaal best wel treurig al, want dat werd gewoon gezegd, van, het is gewoon gentherapie wat hier gebeurt. Maar dat werd dan ook ontkend, want dan was je ook gek.
Ja.
Maar
daar zitten GMO's in. Dus
ondertussen is het gewoon gentherapie, ja.
Dus je kan het je kan het noemen zoals je wil, maar je kan het Pipo noemen of zo, of wat je wil. Maar het blijft gewoon een genetisch gemodificeerd spul wat je injecteert. En volgens Peter Borger, daar was ook een risico van mogelijke interactie met DNA. Kijk, je moet het ook kunnen uitsluiten. Misschien is het niet zo. Maar er wordt helemaal geen onderzoek over gedaan. Over dit soort dingen. En in de kranten, wat mij ook opvalt, ook kwaliteitskranten, ze vragen zich constant af hoe dat komt dat mensen nog steeds twijfels hebben over vaccinatie. Sowieso over de COVID-vaccinatie, maar ook over pediatrische vaccinatie. En hoe komt dat? En waarom? Ja. En hoe kan het dat mensen die gestudeerd hebben, die een opleiding hebben, toch tegen vaccins zijn? Dus zij vragen zich constant af wat de sociologische redenen zijn, omdat mensen twijfels hebben of hele zware bezwaren. Mm-hmm. En waarom vraag je je dat soort dingen af? En dan ga je die vragen die deze mensen stellen niet beantwoorden, niet behandelen. Je gaat ze gewoon gedelegitimeren en zeggen dat ze complotdenkers zijn, no-vaxxers. Dus die hebben geen recht op zich uitspreken. Die kunnen zich niet uitspreken eigenlijk. Dus dat soort dingen. Ja. En ze zijn zo geobsedeerd door die desinformatie, misinformatie en dat soort dingen. Maar die echte vragen worden niet gesteld, worden niet onderzocht.
Nee.
Wat was de reactie van in de social media op die aankondiging van je film?
Op zich wel enthousiast eigenlijk veel. Juist. Maar dat komt omdat bijvoorbeeld Ronald Meester... Ja, ik ben zelf nog een beetje terughoudend geweest erin. Ik heb wel... dat moet ik eigenlijk helemaal niet hebben, maar dat heb ik toch een beetje of zo. En ik merkte dat inderdaad... Maarten Keulemans, voordat hij de film gezien heeft, hem al totaal af ging kraken. Dus ik heb heel rustig even gereageerd op hem. Dat het gewoon best wel bijzonder is. Dat je als journalist eigenlijk hem niet eens gezien hebt en dan al een oordeel klaar hebt. Dus we hebben hem gewoon alsnog ook uitgenodigd om naar de première te komen. Als hij wil aanschuiven, mag hij zelfs in het panel om... ga maar discussiëren met elkaar, ga maar over praten. Hè? We hebben dan ook Wouter Aukema, data-analyst, die gewoon al die bijwerkingen data onderzoekt, hè. Dat is natuurlijk ook wel heftig wat hij vindt. En dat het allemaal verdwijnt en zo. Dus dat de data verdwijnt en de bijwerkingen afgezwakt worden. Dus overlijdens verdwijnen gewoon. En of het wordt dan weer afgezwakt van hoofdpijntje of iets. Maar het wordt dan allemaal gecodeerd, weet je wel. En dat is natuurlijk mensenwerk, dus dat kunnen we een fout in maken natuurlijk. Dat kan. Maar hij heeft daar wel hele bijzondere dingen ontdekt. Dus, maar kom met elkaar in gesprek, want dat willen we eigenlijk doen. Want ik heb ook met Maarten Keulemans ook. Ik heb heel rustig gereageerd. Ik zei van nee, het gaat mij niet. Ik zeg niet dat het 23.000 oversterfte is. Nee, ik zeg het is 23.000 in absolute getallen. Meer dan in 2020 of 2019. Want toen gingen er 150.000 mensen ongeveer dood in een jaar, hè? En nu zitten we aan 173.000. Dus daar zit je dan 23.000 boven. En dan gaat hij roepen, hij roept maar wat. En dat dan allemaal oversterfte zou zijn. Dat zeg ik ook niet. Ik zeg, dat is wel een opvallende sprong die we zien. Hè, want dat is echt veel. Dat is niet alleen maar die vergrijzing. Maar die moet er inderdaad nog af. Dus dat is wel... Hè, dus dat moeten we wel goed blijven zeggen, maar... Hij schrikt daar verder niet van. Dus ik zeg gewoon, dit moeten we toch met z'n allen willen onderzoeken, lijkt mij. En dan hoeven we niet, voordat we een film gezien hebben, hem al totaal af te kraken en te zeggen dat het allemaal desinformatie is. Dat vind ik, dat je jezelf als journalist niet heel erg van je beste kant laat zien, in mijn ogen. Maar dat, als hij daarvoor kiest,
Nee, als je kijkt naar zo'n reactie, dan denk je, hij wil inhoudelijk er niet op ingaan. En dat vind ik al heel zwak. Kijk, misschien heeft hij goede argumenten, maar die komen niet naar buiten.
Ja, uit zijn eigen artikelen. Hij had wel allemaal eigen artikelen. Hij had heel veel van zijn eigen artikelen allemaal eronder gezet. Ik weet niet of dat dan de manier is, zeg maar. Want ik spreek met onderzoekers en dan laat ik hun werk zien, zeg maar. Ik ben journalist. Maar hij doet dan zelf onderzoek en dat gaat hij dan zelf... En dan geeft hij dat als argument van kijk eens, dit is het of zo.
Dit is de officiële storytelling.
En dat heeft hij dan opgeschreven, zeg maar. En dan denk ik, dat vind ik nou niet echt een hele sterke bom of zo.
Ja.
Dat je dan, ja.
Nee, het idee is, ja, jij bent geen expert. Dus je mag daar niets over zeggen. En je moet gewoon luisteren naar de goede experts. En zij weten natuurlijk wie de goede experts zijn. Niet Robert Malone of Bhattacharya. Of, nee, die zijn helemaal niet goed. Dan moet je luisteren naar de expert die wij aanwijzen. Omdat je daar niets van snapt. Het klopt wel. We zijn allemaal leken. Maar er zijn zoveel dingen die niet kloppen. Dat was vanaf het begin. Dus we zitten al die jaren, hebben wij met die ellende gezeten natuurlijk, van die pandemie, van al die toestanden.
Maar probeer dan iedereen aan het woord te laten, toch? Probeer dan iedereen aan het woord te laten.
Ja,
niet steeds hetzelfde ook, weet je wel?
Ja.
Dus niet steeds alleen maar het OMT dan bellen en Marion Koopmans.
Ja.
Maar ga dan ook eens een keer met iemand anders praten. Want hij doet dan, weet je wel zo, en dat is dan die mainstream mensen, ook aan die tafels van Op 1 en zo. Dus het continu zat natuurlijk dezelfde gezichten. Ja. Denk, laat nou eens een keer iemand anders zien ook, die misschien anders ernaar kijkt. Maar dat was natuurlijk één verhaal, wat één narratief, wat alleen maar werd.
Ja, en dat maakt het meteen verdacht. Hè? Onder die mensen die al sceptisch waren. Ja. Ik heb trouwens geprobeerd ook Maarten Keulemans te vragen voor een interview. Maar niet eens een reactie van, doe ik niet. Nee.
Oh.
Nee.
Ja.
Nee hoor.
Nee. Ja, jammer.
Zo
toch?
Moeilijk. Ik heb het vaak geprobeerd met journalisten van de NRC over dit thema. En elke keer krijg je één keer... kreeg ik een paar verwijzingen naar artikels, maar die waren zo oud van 20 jaar geleden. En ik zei, ja, maar wat voor onderzoek is gedaan over waar gaan die mRNA's naartoe? Hè? Waar blijven ze? Hoe lang blijven ze in het lichaam? Verdwijnen ze? En ik kreeg als reactie een paar artikels van 20 jaar eerder.
Verder niks. Dat is heel opvallend. Maar eigenlijk is het ook zo, hè? Kijk, maar ze verschuilen zich steeds achter die noodsituatie. Dat is een soort protocol, hè, van er valt ineens alles weg. Maar normaal gesproken, als jij een nieuw medicijn op de markt brengt, dan moet jij ook obductie doen als er verdachte dingen gebeuren. Want we moeten wel eerlijk met z'n allen blijven. Er zijn gewoon de mensen die gewoon ineens dood neervallen, dat is gewoon met 35% geloof ik toegenomen. Dus dat is gewoon een feit. Dus, en die vallen gewoon neer, weet je wel. En dat is meer geworden. Veel meer. Dus dat kunnen we niet ontkennen. Want dat is gewoon, het is gewoon CBS-cijfers zijn dat. Maar waarom vallen die mensen neer? Vraag ik me af dan. Dat wil je weten. En dat doe je dus normaal gesproken. Zeker als je zo'n hele bevolking hebt gevaccineerd met iets nieuws. Dan wil je dat... Dan, nou, sterker nog, dat wil je niet, maar dat is verplicht zelfs om dan onderzoek te doen. Obductie doen, hè?
Ja.
Dat is verplicht.
Nee, maar dat hebben ze niet gedaan. Maar in Italië zijn er veel verenigingen van mensen die zwaar beschadigd zijn door deze vaccins. En ze zijn nu bezig met een parlementaire onderzoekscommissie en daar komen dingen... aan het licht worden dingen verteld waarvan je denkt... daar moet je zeker mee onderzoek doen. Maar dat gebeurt niks. Het wordt gewoon in de mainstream media gewoon genegeerd.
Ja.
En dat gebeurt in Italië. Het is nu een grote parlementaire commissie. Dus zij hebben onder andere Jai Bhattacharya ook geïnterviewd. En die heeft hele duidelijke dingen gezegd... Hè, aan die leden van het parlement, van die commissie.
Ja.
Maar daar gebeurt verder niks. Heel weinig. Staat heel weinig in de krant.
Ja, ze zijn ook allemaal weer van die posities af. Hè? Want die ministers die schuiven steeds van plekje. En dan kunnen ze weer mooi. Dan zijn ze weer van de verantwoordelijkheid af. Hè? Dat zie je ook. Waarschijnlijk in Italië ook steeds gebeuren. Dat ze dan. Oh, dan krijgen ze weer een andere positie.
Ja.
En dan schuiven ze weer die ene minister daarheen. En dan dan ben je er weer even vanaf. Van die.
Ja.
Verantwoordelijkheid en dan kunnen ze elkaar naar elkaar wijzen misschien. Maar je kunt ze moeilijk weer... Ze worden nu... In Nederland is het ook bezig, hè, de parlementaire enquête.
Ja.
En ze worden volgens mij wel gehoord, maar het blijft allemaal heel stil eromheen.
Heel, nog steeds. Heel weinig.
We horen niks, zeg maar. Het is al, ja. Achter de schermen is het allemaal. Ja. Ja. Dus ja. Ja.
Maar nu iets anders. Wat is je volgend project? Of misschien wil je verder op dit...
Ja, nou, wat ik dus net al een klein tipje van de sluier oplichtte, was natuurlijk dat die bevindingen van dat longvocht uit Wuhan.
Ja.
Dus met deze wetenschapper wil ik wel verder gaan. Dus, en zo is het ook nu, waarschijnlijk met Lighthouse doen we nu natuurlijk die première in Tuschinski. Ja. En er zijn nog een paar kaartjes voor, want ja. Het gaat heel hard. Dus ja. We hebben echt, volgens mij zijn er nog, ik denk, een kleine 100 kaartjes beschikbaar of zo.
Ja.
In een zaal van 800. Zo, dus het gaat echt heel hard. Ja. Ja, in de grootste zaal, dus dat is echt gaaf. En we hebben nu gewoon gezegd van nou, 25% is voor mij dan.
Ja.
Van de opbrengsten. En ja. Daar gaan we dan die nieuwe film van in ieder geval ja. Opstart mee maken, zeg maar.
Mooi.
Ja. Ja, en dan kan ik daar een start mee maken. En ja, er komen waarschijnlijk nog een aantal. Want ik krijg al wat mails en er is wat interesse omheen om hem in andere bioscopen ook nog te gaan draaien. Dus dat, ja. Dat komt er volgens mij wel aan. Dat is allemaal nog niet helemaal concreet, maar dus dat is wel mooi dat dit een beetje aandacht begint te krijgen dan nu. En wat ik zeg, die nieuwe bevindingen rondom wel of niet zo en nozen, dat vraagt wel om meer onderzoek.
Ja.
Dus daar willen we eigenlijk ook wel mee door. Maar dat is allemaal wel heel spannend onderzoek ook. Het is zeg maar, het wordt je niet in dank afgenomen, zeg maar, dat je dit wil onderzoeken.
Ja,
dus,
maar
ja,
je wil op zoek gaan naar de waarheid. Ik denk dat ja. Is ook de rol van een journalist. Hè, die,
ja. Ja.
Je wil de waarheid weten. En
ik weet dit nu.
Uiteindelijk.
Kijk, ik weet dit.
Ja.
Ja, ik weet dit nu, hè, en dan kan ik het niet zo naast me neerleggen en weer wat anders gaan doen, zeg maar.
Precies.
Zeg maar nu, hè, met dit, met dat longvocht. Ik vind het wel mooi dat hij dat dus heeft gedaan en dus ook data heeft gekregen. En hij zei, ja, ik wil het falsificeren, mijn eigen onderzoek, om te zeggen van, krijgen we niet synthetisch materiaal door COVID zelf? Nou, en dat is dus wel gebleken.
Ja.
En dan is het dus niet natuurlijk.
Nee.
Dus daar hebben we toch wel een beginscène, denk ik. Van een nieuw project.
Dat belooft heel interessant te worden. En kan je misschien iets meer vertellen over je werkwijze? Wat is de intiem research en casting?
Ja, nou, dat is meer, want ik ben eigenlijk oorspronkelijk veel meer een portretfilmer eigenlijk. Dus meer van de psychologisch drama en een beetje de echte portretfilmografie, zeg maar. Dus en dit is veel meer journalistiek. Ik ben echt in 2020 veel meer als journalist ook gaan werken, zeg maar. Dus dat is op zich wat jij nu zegt. Dat is meer hoe ik oorspronkelijk ben opgeleid, zeg maar. En hoe ik eigenlijk, ja, wat ik daarvoor veel deed. Nog steeds hoor, want ik maak nog steeds portretten. Ik weet niet of je het hebt gezien op mijn website, maar frankderooy.eu.
Ik heb die documentaire niet gezien, maar ik heb wel je cv gekeken.
Ja. Het is, er zit ook journalistiek werk nu van de afgelopen 5 jaar zeker tussen. Ook over Maurice de Hond, hè, met dingen, met de aerosolen discussie toen. Ongelooflijk verhaal ook. Dus dat was, maar dat was eigenlijk ook wel een soort portret, maar ook, dus dat was samen viel het een beetje. Dat was journalistiek en portret over hem, zeg maar. Maar dit is echt wel journalistiek, dus echt met onderzoek en research. En dus dat is in principe is dat wel wat anders, denk ik, dan dat intieme portret maken, wat ik ook wel heel mooi vind om te doen.
Ja.
Maar dit is meer inhoudelijk, zeg maar. Ja. En interviews en meer op de inhoud, zeg maar. Of in ieder geval, ja, op een andere manier op de inhoud, zeg maar. Niet op de human interest manier, zeg maar.
Ja. Ja, interviews, dat is iets wat ik zelf ook heel mooi vind. Dat doe ik sinds mijn 14e. En echt mensen vragen gaan stellen waar je nieuwsgierig naar bent.
Hè? Ja.
Dus, vaak is het zo dat je vraagt iets, maar je weet het antwoord al. Maar ik ben echt geïnteresseerd en nieuwsgierig naar, naar wat die mensen vinden, willen, denken.
Bewegen,
en,
ja.
En ik denk dat, dit is mijn idee, maar ik heb het idee dat met een close-up, als je iemand vraagt, dan kan je echt uit de uitdrukkingen van het gezicht en de manier, daar kan je echt voelen of iemand iets zegt waar hij in gelooft. De meeste politici, dat is gewoon propaganda. Ze hebben een boekje kant en klaar. Ze lezen het heel vaak. Ja. Iets wat iemand anders geschreven heeft. En dat soort dingen allemaal. En, en ik heb het idee dat een video, een echte video die je niet knipt natuurlijk, iets vertelt over of de persoon die iets vertelt. Iets zegt, de waarheid zegt, zeg maar. Zijn of haar waarheid,
niet zegt,
uiteraard.
Of
probeert of moet iets vertellen. En een goede acteur natuurlijk doet dat ook. Maar een goede acteur die komt in de rol. Hè? Dus hij wordt die persoon. Hè? Als hij de duivel moet spreken, spelen, dan wordt het een duivel. Hè? Maar dat is een goede acteur. Maar gewone mensen die geen acteur opleiding hebben of training of capaciteit, die vertellen veel meer met hun gezicht dan hun woorden.
Ja. Dan wat ze
denk
echt
je
zeggen.
Dat,
ja,
het,
klopt.
Dat het zo is, dat je met een close-up en echt zonder knippen en dat een gezicht veel meer kan vertellen dan de woorden. Die gezegd.
Ja, en inderdaad, daar zoek ik ook naar, hoor. Dat je juist, mensen zeggen niet altijd wat het is of wat ze denken natuurlijk. En dat probeer je dan toch ergens tussen de regels door wel te vangen. En misschien wel inderdaad in uitdrukking of in, en dan net door te vragen bijvoorbeeld. Ja. Dat probeer ik wel te doen. Ja, inderdaad, dat dicht op de huid, dat maakt het ook dat je als kijker voelt van ik zit hierbij, weet je wel. Ik ben er, ik ben erbij of zo. En ook wat ik ook wel heb moeten leren is ook om gewoon stil te blijven ook soms. Hm. Weet je wel? Als ik interview.
Als interviewer bedoel je?
Juist, ja.
Ja, niet interageren. Maar, gewoon luisteren.
Ja.
Ja.
Dat heb ik echt mezelf moeten leren, want dat vind ik nog moeilijk soms. Dat je dan gewoon de stilte durft te laten vallen, zeg maar.
Ja.
Ja.
Oh en dan, dat is interessant. Ja.
Ja, want dan komen er vaak gaan mensen dat, die kunnen daar dan niet tegen ook juist. En dan gaan ze ook wel beginnen weer, weet je wel, over iets. Of dan juist in die stilte ontstaan ook wel weer dingen. Dan gaan mensen ook juist soms wel heel veel vertellen. Dus dat is wel grappig.
Dan hebben ze even de tijd nodig om hun gedachten te uiten.
Misschien, ja.
Soms wil je ze helpen. Dan denk je, oké. Die weten het niet meer, maar misschien moet je even wachten.
Ja, een beetje dat ongemak ook. Mag best. Ja,
ja. Ja.
Ja.
Heel interessant. Nee, dat vind ik.
Zeker.
Bedankt Frank. We hopen dat er meer mensen een kaartje zullen gaan kopen. Want dit schijnt een hele interessante documentaire te zijn. En met hele actuele en dringende thema's die anderen niet durven te behandelen.
Ja, veel, want jij hebt hem wel al kunnen zien of nog niet? Want ik had hem. Heb jij hem al kunnen bekijken, Sylvia zelf, of nog niet?
Nou, stukje. Eigenlijk nog niet. Maar ik ga dat zeker doen. Ik ga dat absoluut doen. Het was een beetje druk en ik wou daar even de tijd ervoor nemen. Want meestal luister ik half naar dingen, maar dan dacht ik nee, dan wil ik het helemaal goed bekijken. En ga ik zeker doen. En, maar ik denk dat het de moeite waard is. En ook omdat het bijna een unicum is in Nederland sowieso. En na 5 jaar dan is er toch iemand die het belangrijk vindt om die vragen proberen te beantwoorden, te laten beantwoorden door mensen die dat zelf helemaal in zitten. Zeker als het gaat om mensen die een vaccinatieschade opgelopen hebben. Ja, dat zijn hele
mensen
dramatische
kunnen
vragen.
Er dus Mensen kunnen er nog bij zijn. En we hebben dus via lighthousetv.nl en dan /première kunnen ze tickets vinden. En nou ja, wat ik zeg, 25% van de opbrengst is voor mij en dat gaat naar mijn nieuwe project. Dus ja. Dat mensen kunnen mij daar op die manier steunen om op die manier verder te kunnen onderzoek doen naar dit fenomeen. Rondom die zoonoze. Of niet. Maar in ieder geval, kom met z'n allen naar Tuschinski. Dat zou te gek zijn, want we hebben daar ook een debat proberen we te organiseren met natuurlijk kritische mensen, maar we hebben ook wat IC-artsen zijn uitgenodigd. Nou ja, we hadden Ab Osterhaus in het panel. Maar die heeft nu een beetje zijn twijfels uitgesproken.
Oh.
Of die nog komt. Want Ab Osterhaus, dat was natuurlijk wel heel interessant geworden. Ja, maar die ging in één keer gisteren een beetje terugkrabbelen. Dus laten we met z'n allen hopen dat hij het toch aandurft en gewoon het gesprek wil aangaan. We hebben waarschijnlijk Armand Geerbes. Dat is ook een man van het Amsterdamse UMC. Het Amsterdamse ziekenhuis is hij een IC-arts. En hij staat een beetje in het midden, zeg maar. Hij is gewoon heel genuanceerd altijd. Dus met hem is ook wel echt over de zorg en over wat hier gaande is te spreken. Dus er moet ook iets van een gesprek ontstaan. En een Q&A is er. En mensen we kunnen elkaar ontmoeten. Maar hopelijk kunnen we ook onderzoek hiermee aanwakkeren, zeg maar. Ja. En we hebben de patholoog, zal er waarschijnlijk zijn ook, die in de film zit. Frank van de Goot is dat. Die dus echt oproept, hè, naar die obductie, dus naar die autopsies. Dus het bekijken van waarom is iemand nou overleden. Om dat onderzoek dus met z'n allen te gaan doen. Dus dat hopen we, dat mensen ons komen aanmoedigen en dat mensen ook, de OMT-leden, want die wij hebben, die kan helaas niet meneer Vos. Dat is ook jammer, want hij is best wel natuurlijk van de andere kant van het verhaal, zeg maar. Hij kan heel erg uitleggen waarom zij zo gehandeld hebben. Dat zit ook in de film, dus er zit ook zeker tegengeluid in de docu. We hebben ook op de IC hebben we mogen filmen. Dus en zij zagen daadwerkelijk wel ook het positieve wat de vaccins toch wel hebben gebracht. Dus we moeten ook niet zeggen dat het alleen maar niet goed ging, denk ik. Maar we vragen in ieder geval om meer onderzoek. Ik denk dat het allemaal wat minder schimmig zou kunnen. En ik denk dat we dat wel zien, dat het allemaal wel een beetje in deze documentaire onder de tafel geschoven moet worden. En dan denk ik van jongens, we moeten dit wel met z'n allen juist zien, want dit wil je onderzoeken als het goed is.
Ja.
Net is wat je zegt, de parlementaire enquête is hier ook bezig, dus die hebben we ook uitgenodigd. We hebben nog niks van ze teruggehoord, maar laten we hopen dat ze durven aan te schuiven en gewoon het gesprek met ons aan willen gaan.
Nou, bedankt Frank. Ik moet echt afsluiten nu. Maar bedankt tot ziens op 9 april.
Ja, leuk, want jij komt zelf ook kijken.
Ja, ja, zeker. Ja.
Ik zet jou op de lijst.
Ja.
Dat je er bent.
Ik kan niet precies bij het begin, had ik verteld, want ik heb een verplichting. Nee. Maar ik kom zeker voor de discussie, ben ik er. En voor de panel.
Helemaal goed. Nou, dan zetten we jou gewoon op de perslijst.
Ja, dat is heel mooi. Dat is heel mooi.
Helemaal goed.
Ja.
Helemaal goed. Ga ik voor zorgen.
Ja.
Dan zien we je daar.
Ja. Bedankt, Frank. En
dankjewel,
tot de volgende.
Sylvia.
Dankjewel.
Jij ook goed. Dankjewel hoor. Succes met de uitzending verder. Dag.
Dankjewel, dag.
Doei.
En we waren in gesprek met Frank de Roy over zijn documentaire De Stilte Schreeuwt in première op 9 april in de Tuschinski in Amsterdam. Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer.